evening.
Goedenavond.
Are we not turned on? Is it? Yeah. Now, there we are.
Are you there?
Visual?
No.
It's a blessing to be with you all.
Het is een zegen om hier allemaal te zijn.
Arjen asked me to just share something very briefly about my past.
Arjen heeft mij gevraagd om in het kort eens over mijn verleden te vertellen.
I'll just put it to you this way.
Maar ik kan het ook anders zeggen.
That 31 years ago,
31 jaar geleden,
I was a police officer in Los Angeles.
Was ik bij de politie in Los Angeles.
And my life had become so miserable.
En mijn leven was ellendig geworden.
And my heart was so full of anger.
Mijn hart was vol met boosheid.
And hatred.
Met haat.
And perversion.
En het was pervers.
And darkness.
Hart was vol van duisternis.
That I couldn't imagine going on another day.
En ik kon me niet voorstellen hoe ik nog een volgende dag door moest komen.
And I had my off-duty revolver to my head.
En ik had zelfs de mogelijkheid om een revolver op mijn hoofd te zetten.
But God stepped into my dark world that day.
Maar toen, die dag, kwam God binnen in mijn duisternis.
In August of 1982.
Dat was in augustus in 1982. Augustus 82.
And rescued me.
En hij heeft mij toen verlost.
And restored my marriage.
Heeft mijn huwelijk ook opnieuw in orde gebracht.
So this is my beautiful wife, Kathy.
Dit is mijn hele mooie vrouw, Kathy.
Who's been with me all these years.
En zij is altijd bij mij.
She's been a wonderful wife to me.
Ze is een geweldige vrouw voor mij.
And we've been through much together all those years.
En we hebben al deze jaren samen veel doorgemaakt.
So you'll hear from her tomorrow.
En jullie zullen van haar horen op de dag van morgen.
Okay, just the women will.
Okay, één kort woordje dan.
Okay, yeah. What happened?
Morgen spreekt ze dus alleen voor de vrouwen. Ik dacht dat ze nu een kort woordje zou doen nog voor de mannen erbij, maar dat mag niet. Oké. Okay.
Where's those headsets?
Okay.
Okay. I was asked to speak on a theme this weekend.
Mij is gevraagd om dit weekend een thema uit te werken.
The whole theme to come out of one verse.
En alles draait om één vers.
Luke 1, 17.
Dat is namelijk Lucas 1, vers 17.
This is referring to John the Baptist.
En Lucas 1, vers 17 gaat over Johannes de Doper.
And this is a word that is being spoken about him.
En dit woord gaat over hem.
Actually, I'll start in verse 16.
Voor het verband lees ik vanaf vers 16.
And he will turn many of the sons of Israel back to the Lord their God.
En vele der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Heere hun God.
It is he who will go on as a forerunner before him in the spirit and power of Elijah.
En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia.
To turn the hearts of the fathers back to the children.
Om de harten der vaderen te keren tot de kinderen.
And the disobedient to the attitude of the righteous.
En de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen.
So as to make ready a people prepared for the Lord.
Ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden.
So that's what we're going to be looking at this weekend.
En daar zullen we het samen over hebben dit weekend.
I want to begin by painting a little bit of a picture of Palestine during the first century.
Ik wil nu eerst een beeld schetsen over Palestina in de eerste eeuw.
As you all know, Palestine had been conquered by the Romans.
Zoals jullie weten was Palestina veroverd door de Romeinen.
And the secular life there was permeated with Greek paganism and perversion.
En het leven van de van alle dag in de wereld was vol met de perverse, met het slechte van het Griekse heidendom.
The spiritual life was dominated by a rigid religious system.
En het geestelijk leven werd beheerst door een vrij rigide geestelijk systeem.
The Pharisees and the Sadducees had all their pet doctrines.
De Farizeeën en de Sadduceeën hadden zo hun geliefkoosde leerstellingen.
And a vast array of religious rules.
En er was een enorm scala aan religieuze regels.
Those were the things that were important to these religious leaders.
Dat vonden deze religieuze leiders namelijk zo belangrijk.
And people did not really matter to them.
En voor hen maakte de mens niks uit.
So on the one hand, God's people felt pressure to conform to the by the spirit of the world.
Zo aan de ene kant waren dus was het volk van God onder een bepaalde druk om zich te conformeren aan de wereld.
But on the other hand, they had this religious system oppressing them with meaningless rules.
En aan de andere kant waren ze onder de druk van het religieuze systeem vol van regels.
It was a time of great darkness.
Het was een tijd vol van diepe duisternis.
Now a situation like this,
en in zo'n situatie,
God did not call a pastor.
Heeft God niet een herder of een voorganger geroepen?
He did not call for an evangelist.
Hij riep niet een evangelist tot zich.
It wasn't a situation requiring a teacher.
Het was niet een situatie waarin je een leraar nodig zou hebben.
God called a prophet.
Maar God riep een profeet.
And that prophet came in the spirit and the power of Elijah.
En die profeet kwam in de geest en in de kracht van Elia.
Now, when I think of Elijah, I think of fire coming down from heaven.
Als ik aan Elia denk, dan denk ik aan vuur dat uit de hemel komt.
And burning up people.
En dat mensen verteert.
But the fire that this prophet had was different.
Maar het vuur van deze profeet was anders.
It was a fire that went into people's hearts.
Het was een vuur dat binnenkwam in het hart van de mensen.
This was a fire that could purify.
Een vuur dat bij macht was om te reinigen.
A fire that could melt the coldest hearts.
Het vuur dat de koudste harten kon versmelten.
Dear ones, we live in such a day as this ourselves. We also live in a day like this.
Wij leven in soortgelijke dagen als toen.
On the one hand, we have a culture that is constantly pressing its values upon us.
We leven aan de ene kant in een cultuur die constant zijn waarden en normen op ons probeert te drukken.
The spirit of the world is growing stronger and more powerful every day.
Elke dag wordt de kracht van de geest van de wereld sterker.
It's constantly attempting to seduce us and pull us into its own spirit.
Het is een voortdurende verzoeking en de verleiding en de wereld probeert ons in zijn geest mee te nemen.
You and I do not realize how much we are oppressed by the spirit of the world.
U en ik, wij realiseren ons vaak niet hoe we verdrukt worden door de geest van de wereld.
But on the other hand, we also see a very dead religious system.
En anderzijds zien we ook een dood religieus systeem.
The church is dying off.
De kerk sterft langzaam af.
And what I mean by the church, I mean the organized religion of our day.
En met de kerk bedoel ik dan het georganiseerde systeem van vandaag de dag.
It's becoming cold and lifeless.
Het is koud geworden, levenloos.
And religious teachers attempt to put all these rules on our lives.
En religieuze leraren proberen alleen maar regels op ons levens te drukken.
That have nothing to do with a meaningful relationship with God.
Regels die niets te maken hebben met een betekenisvolle relatie met God.
It's a time that we greatly need a prophet from God.
We leven in een tijd dat we dringend behoefte hebben aan een profeet van God.
I want to read a quote from A.W. Tozer.
Ik wil een citaat voorlezen van A.W. Tozer.
He was actually writing this in regards to Leonard Ravenhill.
En Tozer schreef dit stukje in aanleiding van iets met Leonard Ravenhill.
But let me read what he said about prophets.
En laat ik lezen wat Toos dus zei over een profeet, over profeten.
Such a man was likely to be drastic, radical, possibly at times violent. Oh, you want me to read the whole thing? Okay, it's my mistake. I'm going to read the whole thing in English. Such a man was likely to be drastic, radical, possibly at times violent, and the curious crowd that gathered to watch him work soon branded him as extreme, fanatical, negative. And, in a sense, they were right. He was single-minded, severe, fearless, and these were the qualities the circumstances demanded. He shocked some, frightened others, and alienated many. But he knew who had called him and what he was sent to do. His ministry was geared to the emergency, and that fact marked him out as different, a man apart. To such men as this, the church owes a debt too heavy to pay.
Dankzij een zuster kan ik het voorlezen nu. Over de profeet zegt Tozer: zo'n man wordt verondersteld drastisch en radicaal te zijn en kon zich bij tijden misschien wel heftig uiten. De nieuwsgierige menigte die zich rondom hem verzamelde om hem aan het werk te zien, brandmerkte hem al snel als extreem, fanatiek, negatief. In een zeker opzicht hadden ze gelijk. Hij was eenvoudig, doelgericht, intens en zonder vrees. Dit waren de kwaliteiten die de omstandigheden vereisten. Hij choqueerde sommigen, jaagde anderen schrik aan en weer anderen vervreemde hij van zich. Maar hij wist wie hem had geroepen en met welk doel hij was uitgezonden. Zijn bediening was ingesteld op de heersende nood en dat feit markeerde hem als iemand die anders was, afgezonderd. Aan zulke mensen is de kerk meer verschuldigd dan ze kan betalen.
John was such a man.
Johannes de Doper was zo'n man.
He had a tremendous impact on the Jewish culture of his day.
Hij drukte een geweldig stempel op de Joodse cultuur van die dag.
I want to talk a little bit about prophets and our need for them today.
En ik wil vanavond iets met jullie delen over profeten en over de noodzaak om vandaag profeten te hebben.
Hebrews 1:1 says that God, after he spoke long ago to the fathers in the prophets, in many portions and in many ways.
In Hebreeën 1 vers 1 lezen we: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten.
And when you begin to look at the Old Testament, you realize that most of it was written by prophets.
En als je het Oude Testament leest, dan zie je dat het meeste van het Oude Testament werd geschreven door profeten.
You have Moses, who was a prophet, wrote the entire Pentateuch.
Moses heeft de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven, de Pentateuch. Hij was een profeet.
Samuel was a prophet. He wrote 1 and 2 Samuel.
Samuel was een profeet. Hij schreef 1 en 2 Samuel.
We have all the books of the prophets, of course.
We kennen natuurlijk alle boeken van de profeten.
And in the New Testament, everything changed somewhat.
Maar in het Nieuwe Testament veranderde alles enigszins.
Paul said that the church was built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone.
Paulus zegt namelijk dat het fundament de apostelen en de profeten zijn en Christus zelf is de hoeksteen.
He also said that Jesus Christ gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ.
En Paulus zegt ook, en hij heeft sommigen gegeven als profeten, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, en weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.
This is the fivefold gifts of the ministry.
Dit is de vijfvoudige dienst die God heeft gegeven in de gemeente.
And A healthy church should have all five of these offices being fulfilled.
En ik hoop dat de gemeente alle vijf deze bedieningen heeft.
But part of the problem is the church is not healthy.
Het probleem is dat de gemeente, de kerk, die ze niet alle vijf heeft.
And so we don't see the prophet being utilized in our day as we should.
En daarom zien we de gave van de profeet niet zoals die zou moeten functioneren overal in onze tijd.
But the prophet will always be part of the church.
Maar de profeet moet altijd deel uitmaken van de kerk, van de gemeente.
In fact, you will see in the book of Revelation there are still prophets being used at the end of time.
Zelfs in de eindtijd, in het boek Openbaring, zien we dat de profeten nog steeds gebruikt worden.
Now, what I would like to do is go over some of the characteristics and functions of a prophet.
En wat ik met jullie wil doen is dat ik enkele kenmerken, enkele wezenskenmerken van profeten met jullie wil doornemen.
Now you understand that tonight is laying the groundwork for the rest of the messages.
Jullie beseffen het waarschijnlijk dat ik vanavond een soort basis wil leggen voor de rest van de boodschappen.
John the Baptist was really John the prophet.
Johannes de Doper was natuurlijk in werkelijkheid Johannes de profeet.
So let's look at what prophets are like.
En laten we dus nu kijken wat profeten eigenlijk zijn.
First of all, the prophet lives an exceptionally consecrated life.
De profeet is in de allereerste plaats uitermate toegewijd.
He typically comes forth with a strong message.
Hij komt namelijk, dat is zijn kenmerk, naar voren met een hele sterke, krachtige boodschap.
He calls for a very high standard of righteousness.
En hij roept de mensen op tot een geweldig hoog niveau van gerechtigheid.
But for him to be able to preach that way, he must first live that way.
Maar om dat te kunnen verkondigen, moet hij het zelf eerst uitleven.
Prophets are known by the fact that they have allowed God to deal with them personally.
De profeten staan erom bekend dat ze God de ruimte hebben gegeven om eerst in hun eigen leven aan het werk te doen.
Really, if you really see what a prophet is like, he is a man who has been broken by God.
Als je echt wil weten wat een profeet is, dan zie je hier een man die verbroken is door God.
Because a prophet who is speaking forth the word of the Lord,
want de profeet die het woord van God spreekt,
must have his self life purged out of him.
Moet gereinigd zijn van zijn eigen zelfleven.
Because he cannot speak the word of the Lord if he still has pride and self-centeredness in him.
Hij kan onmogelijk het woord van God spreken als hij nog zelfgericht is, als hij nog trots is.
I have said before that the difference between a discerning spirit and a judging spirit is brokenness.
Het verschil tussen een geest die anderen veroordeelt en een geest die
judging spirit.
De verschil tussen de geest van onderscheid en de geest van gericht van veroordeling is namelijk verbrokenheid.
In other words, someone who is unbroken can see the faults in people.
Iemand die niet verbroken is, ziet de fouten in andere mensen.
And that's what they focus on.
En daar is die ook helemaal op gericht.
In fact, they enjoy seeing the faults in other people.
En sommige mensen vinden het fijn om juist de fouten van anderen op te merken.
Because really what they're doing is they're pushing other people down.
Want wat ze namelijk doen is dat ze anderen naar beneden drukken.
So that they can lift themselves up.
Om daarmee zichzelf te verheffen.
But someone who has been broken by the Lord,
maar iemand die door de Heer verbroken is,
also sees the faults in other people.
Ziet weliswaar ook diezelfde fouten in de mensen.
But he sees them through eyes of love.
Maar hij ziet ze door de ogen der liefde.
So it's a completely different mindset.
Dus de gedachtegang is totaal anders.
A lot of people think that they are prophets because they tend to see things black and white.
Veel mensen denken dat ze profeet zijn omdat ze de dingen heerlijk zwart-wit zien.
And it could be that they have that kind of a gifting.
En misschien hebben ze ook wel zo'n gave.
But God can't use them because they won't let him deal with them first.
Maar God kan ze niet gebruiken omdat ze God niet toestaan eerst in hun eigen leven een werk te doen.
Prophets have not only been dealt with by God, but they also live a very disciplined life.
En profeten zijn niet alleen mensen in wie het leven God een heerlijk werk gedaan heeft, er zijn ook mensen die een gedisciplineerd leven leiden.
Prophets are not into all the things of the world.
Profeten laten zich niet in met allerlei dingen van de wereld.
I mean, if you look at the life of John and if you look at the life of Elijah, they lived out in the wilderness.
Als je kijkt naar de levens van Elia en van Johannes, dan zie je dat ze in de woestijn leefden.
They were separated from the world system.
Ze waren afgezonderd van de wereld.
Leonard Ravenhill had a very interesting experience one time.
Leonard Ravenhill maakte eens iets heel interessants mee.
The Lord spoke a direct word to him.
De Heere gaf hem regelrecht een woord.
And it was very simple.
Maar dat was heel eenvoudig ook.
The Lord said, others can, you cannot.
De Heere sprak tot hem, anderen mogen dat, jij mag het niet.
And what he meant by that,
en wat hij daarmee bedoelde was dit.
Was that there would be other ministers that did not have such a strict life.
Hij zei, God zei tegen hem, misschien zijn er andere dienaren van mij die niet zo'n nauwgezet leven hebben.
But the way that the Lord would use Leonard Ravenhill, he must live a very strict life.
Maar zoals ik Leonard Ravenhill wil gebruiken, dan moet hij een heel nauwgezet leven leiden.
Okay, the second characteristic I want to mention.
Het tweede kenmerk van een profeet dat ik wil noemen is dit.
The prophet is extremely aware of the spiritual climate of his day.
Een profeet heeft een heel nauwkeurig oor. Merk heel nauwkeurig op wat het geestelijk klimaat is in zijn tijd.
Now, I don't know exactly how it translates in the Dutch.
Ik weet niet hoe het in het Nederlands gaat klinken.
But in English, sometimes in the Old Testament, the prophet is called a seer.
In het Oude Testament wordt de profeet ook wel eens ziener genoemd.
Seer?
That's
okay.
Een ziener.
Prophets have remarkable powers of perception into the spiritual realm.
Profeten hebben enorm vermogen om iets te doorzien, om in het geestelijke leven dingen te doorzien.
And they have an amazing ability to see into the inner workings of a person's heart.
En ze hebben ook het vermogen om innerlijk van mensen te zien, het hart van de mensen te kunnen onderscheiden.
But it's also a very painful life.
Maar het is ook een leven vol pijn.
Because they are so aware of the sin and the corruption in this world.
Want ze zijn zich zo bewust van alle zonde en het verderf in deze wereld.
I want to read a quote from Alexander McLaren.
Ik wil een citaat voorlezen nu van Alexander McLaren.
There's some water here for you. One penalty of living near God is keen pain from low lives. The ears that hear God's word cannot but be stunned and hurt by the babble of empty speech. The prophet is not sad for himself, but sick of the clatter of godless tongues, in which he discerns the outcome of godless lives. It is better to be too sensitive to evils than to be contented with them.
Een citaat van Alexander McLaren. Eén prijs die een leven dicht bij God met zich meebrengt, is de hevige pijn die ontstaat door het zien van mensen die ver van God leven. Degenen die Gods woord horen, kunnen niet anders dan overweldigd en bedroefd worden door een veelheid van inhoudsloze woorden. De profeet is niet voor hemzelf bedroefd, maar ziek van het gebabbel van goddeloze tongen, waarin hij de uitkomst van goddeloze levens waarneemt. Het is beter om te gevoelig te zijn voor het kwaad, dan om er tevreden mee te zijn of om het gewoon te accepteren.
Okay, number three.
Ten derde.
The prophet hears from God.
Een profeet hoort Gods spreken.
He knows what it means to get alone with God.
Een profeet weet wat het betekent om in de eenzaamheid met God te zijn.
And to spend long hours in solitude.
En om lange tijd in eenzaamheid met God door te brengen.
And when you look through the different biblical characters,
En als je de verschillende Bijbelse personen bestudeert,
you see that many of them knew what this meant.
Dan zie je dat velen van hen dit geheim kenden.
Moses and David and Elijah and John.
Moses, David, Elia, Johannes.
They all knew what it meant to be out in the wilderness, being alone with God.
Ze wisten wat het betekent om alleen met God buitenaf te zijn, om met alleen in Gods tegenwoordigheid te zijn.
When you are completely separated from all the noise of this world.
Als je volledig bent afgezonderd van al het rumoer van deze wereld.
You learn how to listen to the voice of the Lord.
Dan ga je ook leren hoe je naar de stem van God kunt luisteren.
The prophet Amos said,
de profeet Amos heeft gezegd,
surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret counsel to his servants the prophets.
Voorzeker, de Heere doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten.
But how do prophets hear the word from the Lord?
Maar hoe horen dan, hoe verstaan de profeten dan het woord van God?
I'll just mention some different ways that I believe it comes to them.
Ik zal een paar manieren noemen waar ik denk dat God tot hen spreekt.
Sometimes it was an audible voice.
Soms sprak God met een hoorbare stem.
You remember Samuel when he was a little boy.
Jullie weten nog Samuel toen hij nog een kleine jongen was.
He heard a voice.
Toen hoorde hij daadwerkelijk een stem.
And he couldn't understand who was speaking to him.
En hij begreep niet wie er tot hem sprak.
So when we hear in the Old Testament prophets the word of the Lord came to Ezekiel or whoever.
Dus als we het Oude Testament lezen, het woord des Heren kwam tot Ezekiel of tot wie dan ook.
It probably was an audible voice.
Was dat hoogstwaarschijnlijk een hoorbare stem.
This seems to have mostly changed in the New Testament times.
Het lijkt erop dat dit in het Nieuwe Testament duidelijk veranderd is.
The Lord is still speaking to his people.
De Heere spreekt nog steeds tot zijn volk.
But now it's a little bit different.
Maar nu gaat het iets anders.
Now it tends to come as a strong impression upon a man's soul.
Het lijkt nu te komen door een sterke indruk die God geeft in de ziel van een mens.
And you get a sense that God is saying something to you.
En je hebt het gevoel, je voelt aan, God zegt iets tot mij.
And depending on how clearly you are hearing the Lord will determine how pure that word is going to be.
En afhankelijk van hoe nauwkeurig jij Gods woord kunt verstaan, daarvan hangt het dus af hoe duidelijk het woord van God voor jou is.
An impression upon your soul is not as clear as an audible voice.
Want een indruk in jouw ziel is natuurlijk niet zo duidelijk als een hoorbare stem.
But it doesn't mean that a person is not hearing from God.
Maar dat betekent niet dat die persoon niet van God hoort.
So, you know, a prophet can still receive a word from the Lord today.
En een profeet kan nog steeds een woord van God vandaag de dag ontvangen.
But if someone comes to you and says they have a word from the Lord for you.
Maar als iemand naar jou toe komt en zegt ik heb een woord van God voor jou.
First of all, you must check it with scripture.
Moet je allereerst nagaan of het wel overeenkomt met of het met de schrift in overeenstemt.
And second of all, you have to understand that it's not necessarily going to be a pure word.
En je moet ook beseffen dat wat die persoon gaat zeggen niet noodzakelijkerwijs helemaal zuiver alleen maar Gods woord is.
But the Lord also spoke to his prophets through visions and dreams.
Maar de Heere sprak ook tot zijn profeten door dromen, door visioenen, door gezichten.
It's really the same thing we've been talking about.
En we hebben het dan over hetzelfde.
But instead of it being an impression being pressed on the soul in the form of words.
Maar in plaats dat God een indruk in de ziel geeft in de vorm van woorden.
It's more of an impression being impressed on the soul through pictures or a sight of something.
Geeft God een indruk in de ziel door beelden, door een teken voor te stellen.
And the only difference between a vision and a dream is that when you're receiving a dream, you're unconscious.
Het enige verschil tussen een gezicht en een droom is dat bij de droom dan maak je het niet bewust mee.
And the word of the Lord also came to the prophets through visitations from the Lord or angels.
En de Heere sprak ook tot zijn profeten door ze zelf op te komen zoeken of door een engel te sturen.
So the prophet would hear from the Lord.
De profeet hoorde van God.
And then he could communicate that word to the people.
En dan kon hij het woord van God weer doorgeven aan de mensen.
In the New Testament times, it was more along the lines of an impression.
En in de tijden van het Nieuwe Testament is het meer langs de weg van een indruk.
But it was a type of word from the Lord that he received.
Maar het was wel een soort woord, een type, een soort woord dat hij ontving van God.
A pastor or an evangelist can receive a word from the Lord, but it's different.
Een herder of een evangelist kan een woord van God ontvangen, maar dat is toch anders.
So the fourth thing I want to mention is the specific role of the prophet.
Het vierde dat ik wil gaan behandelen, is dat de profeet een hele specifieke rol vervult.
The primary role of the prophet is to communicate.
De belangrijkste rol, functie van de profeet, is dat hij iets moet doorgeven.
The mind and the heart and the will and the purposes of God to his people.
Hij moet namelijk het hart, de wil en het doel van God doorgeven aan zijn volk.
Now I said to his people.
En ik zeg doorgeven aan Gods volk.
Because the prophet is used by God to speak to his people.
Want de profeet wordt door God gebruikt om tot zijn volk te spreken.
An evangelist is used by God to speak to unbelievers.
Een evangelist wordt door God gebruikt om tot de ongelovigen te spreken.
But the prophet has a specific role in the church.
Maar een profeet heeft een specifieke rol in de gemeente.
He is there to confront the waywardness of God's people and to call them back to the Lord.
Hij moet Gods volk laten zien op welke wijze ze zijn afgedwaald, afgeweken van God, en hij moet ze terugroepen om met God te wandelen.
It's usually a message of repentance.
Meestal hebben ze een boodschap van bekering.
And he's also used by the Lord to warn of impending judgment.
En de profeet wordt ook door God gebruikt om het aankomende oordeel aan te kondigen.
Judgment begins at the house of the Lord, right?
Er staat immers, het oordeel Gods begint bij het huis van God.
Some prophets are used by the Lord to foretell future events.
Sommige profeten worden door God gebruikt om de toekomst te voorspellen.
But whatever the prophet's message is,
maar wat de boodschap van de profeet ook is,
it is always meant to arouse people out of lethargy.
Het is altijd bedoeld om mensen te doen opstaan uit hun slaap.
To confront sin.
Om de zonde aan het licht te brengen.
And to call God's people back to the Lord.
En om Gods volk terug te roepen tot God zelf.
All right, number five.
Ten vijfde,
prophets inevitably suffer.
Profeten moeten onvermijdelijk lijden.
When God raises up a prophet to confront people, there's going to be a reaction.
Als God een profeet roept om de mensen op dingen te gaan wijzen, is er altijd een reactie.
It's like a chemist.
Zoals een scheikundige.
He can take two chemicals that are perfectly fine when they're kept separate.
Hij kan twee chemicaliën in de hand houden en als je ze maar niet mengt, gaat er helemaal niks gebeuren, geen reactie.
But when you put those chemicals together, there's a violent reaction.
Maar als je de twee chemicaliën bij elkaar brengt, kun je een heftige reactie krijgen.
And that often happens with the prophet.
En dat gebeurt zo vaak met een profeet.
He speaks a word to the people.
Hij spreekt een woord tot het volk.
He confronts their sin and their worldliness.
Hij laat ze zien hoe zondig en werelds ze zijn.
And people can often react angrily.
En mensen reageren dan vaak met boosheid.
Or even violently.
En soms worden ze zelfs gewelddadig.
Okay, I want to read one more quote.
Ik heb nog één citaat voor jullie.
This is from Joseph Parker.
Van Joseph Parker.
The man whose little sermon is repent sets himself against the age and will for the time being be battered mercilessly by the age whose moral tone he challenges. There is but one end for such a man. Off with his head. You had better not try to preach repentance until you have pledged your head to heaven.
De man die met de korte of de kleine preek bekeer u, zet zichzelf... Ik begin nog één keer opnieuw, sorry. De man met de kleine preek bekeer u, zet zichzelf op tegen zijn tijd en zal ongenadig worden aangevallen door hen wiens moraal hij uitdaagt. Er is maar één ding wat met zo'n man moet gebeuren, zijn kop eraf. Je kunt beter geen boodschap van bekering brengen voordat je je hoofd aan God hebt gewijd.
You know, you could say it this way.
Je zou het ook zo kunnen zeggen.
Anyone who preaches the cross will typically end up on a cross.
Degene die het kruis verkondigt, zal zelf ook aan het kruis eindigen.
And if you look through the story of the Old Testament and the New Testament.
En als je de geschiedenis van het Oude en het Nieuwe Testament bekijkt.
You see that that's exactly what happened.
Dan zie je dat dat exact hetgeen is dat ook gebeurt.
In 2 Chronicles 36 for instance.
Bijvoorbeeld in 2 Kronieken 36.
Ezra wrote this.
Daar schreef Ezra.
The Lord, the God of their fathers, sent word to them again and again by his messengers. Because he had compassion on his people and on his dwelling place. But they continually mocked the messengers of God, despised his words, and scoffed at his prophets, until the wrath of the Lord arose against his people, until there was no remedy.
De Heere, de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden door de hand van zijn bode. Want hij wilde zijn volk en zijn woning sparen. Maar zij spotten met de bode van God, verachten zijn woorden en maakten zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de Heere tegen zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.
Jesus said, Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her.
Jezus zei, Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten stenigt en doodt die tot haar gezonden zijn.
In our day and age where we have the internet and we have television and radio.
In onze tijd waarin we de televisie hebben, internet, radio.
It's not so much that the prophet speaks today and gets receives hatred in return.
Het is niet meer zo dat een profeet vandaag de dag een profetische boodschap geeft en dan haat terugkrijgt.
In our day and age, the prophet has just been silenced.
Nee, in onze tijd is de profeet tot zwijgen gebracht.
You don't hear prophets very often on the internet.
Je hoort niet vaak meer profeten op internet.
Or on Christian television.
Of op de zogenaamde christelijke televisiezenders.
Because people don't want to be told what's wrong in their lives.
Want mensen willen helemaal niet graag horen wat er eigenlijk mankeert aan hun leven.
They don't want their worldliness pointed out to them.
Ze willen niet dat iemand hen wijst op de wereldgezindheid.
And so you don't see prophets around very often.
En dus zie je niet zo vaak profeten meer.
But John the Baptist preached a word from the Lord for his day.
Maar Johannes de Doper had een boodschap van God voor zijn tijd.
He brought a pure message to the people of Palestine in the first century.
In de eerste eeuw bracht hij een zuivere boodschap aan het volk van God.
Jesus said this in Matthew 11.
En in Matthäus 11 zegt de Heer Jezus.
He said, truly I say to you, among those born of women there is not arisen anyone greater than John the Baptist.
Voorwaar, ik zeg u. Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper.
And then in verse 12 he said, from the days of John the Baptist until now.
En dan vers 12, sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe.
The kingdom of heaven suffers violence and violent men take it by force.
Breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.
John's message was such a pure word from the Lord.
De boodschap van Johannes was zo'n zuiver woord van de Heer.
That it caused a very violent reaction in Palestine.
Dat het in Palestina een enorme, geweldige, gewelddadige reactie opriep.
It cost him his head.
Het heeft hem zijn hoofd gekost.
But before he was done with his work,
maar nog voordat hij zijn werk had beëindigd,
there were many people who went violently into the kingdom of God.
Waren er vele mensen gekomen die met geweld het koninkrijk van God wilden binnengaan.
Now let's look again at the day in which we live.
Laten we nog eens even kijken naar de tijd waarin wij leven.
The spirit of the world has infiltrated the church.
De geest van de wereld is de gemeente, de kerk binnengedrongen.
Most of the professing church is very backslidden.
Het grootste deel van de belijdende kerk is afgedwaald, is teruggegleden.
The Bible predicted that it would be like this in the end times.
De Bijbel heeft al gezegd dat het in de eindtijd zo zou zijn.
But also, even as that is occurring, the church is growing colder and harder towards the things of God.
En de gemeente, de kerk, wordt kouder, wordt harder aangaande de dingen van God.
We need a prophetic word today.
We hebben vandaag een profetisch woord, een profetische dienst nodig.
I believe that God has his people out there with a gift of prophecy.
Ik geloof dat God mensen heeft met de gaven van profetie.
Some of you young people here may have the gift of being a prophet and you just don't realize it.
Sommige van jullie jongelui hier nu aanwezig hebben misschien de gaven, misschien ben je een profeet, alleen realiseer je het nu nog niet.
And as you consecrate your lives to the Lord,
maar als je je leven volledig toewijdt aan de Heer,
and you allow him to do his work inside of you,
en als je hem toestaat om zijn werk in jou te doen,
one day you will find the Lord speaking a powerful word through you.
Dan zul je op een dag merken dat God een krachtig woord tot je spreekt.
That has a violent reaction in people's hearts.
En dat een enorme, krachtige, gewelddadige reactie in de harten van mensen oproept.
John was way down by the River Jordan preaching.
Johannes was helemaal bij de rivier, de Jordaan, om te prediken.
And it says that the people were streaming down there from all over Judea.
Maar we lezen dat de mensen van heel Judea toestroomden.
How did that happen?
Hoe kon dat?
There was no internet.
Er was toen geen internet.
There was no Twitter.
Er was geen Twitter.
There were no pamphlets.
Er waren geen folders die werden uitgedeeld.
People were being impacted by his message.
Maar mensen waren onder de indruk gekomen van zijn boodschap.
His passion was so contagious that they ran and told all their friends.
En zijn passie was zodanig dat de mensen die hem hoorden hun vrienden ook gingen vertellen.
And people were streaming down to hear him.
En mensen stroomden naar hem toe om hem te horen.
This is what's needed in this day.
En dat is wat we vandaag de dag nodig hebben.
Men of God who know what it means to preach the truth.
Mannen van God die weten wat het betekent om de waarheid te verkondigen.
And I am praying that the Lord will continue to use this ministry in that way.
En ik bid dat God deze dienst op zijn manier zo zal laten voortgaan.
Because I believe that God has raised up Heartcry for this very purpose.
Want ik ben overtuigd dat God Heartcry in het leven heeft geroepen voor dit doel.
Because the Netherlands are known for two things.
Nederland staat bekend om twee dingen.
On one hand, there's a strong liberal worldly spirit thriving in the Netherlands.
Enerzijds zien we dat in Nederland een enorme vrijzinnige wereldse geest floreert.
And yet also there's a lot of dead religion.
En aan de andere kant zien we ook dat er heel veel dode religie is.
And many of you have been victimized by that dead religion.
En velen van jullie zijn slachtoffer geworden van een dode godsdienst.
And that's why I believe God raised this ministry up.
En ik denk dat God daarom deze dienst van Heartcry heeft doen opstaan.
I want to close in prayer.
Ik wil nu afsluiten met gebed.
You don't have to translate it. I'm just going to pray.
Als de broeder zal bidden, ik zal niet vertalen.
Lord, we live in a dangerous time. Your word says that the last days would be perilous, dangerous spiritually. Lord, if we've ever needed a pure word from heaven, it's today. And I'm asking you, Lord, to raise up men and women who can bring forth the word of the Lord to this generation. Lord, if there are young people here tonight who you have your hand on their lives, Lord, I pray that you would speak to them, that you would call them into the work that you have for them. Lord, I pray that you would raise up men and women of God around the world who will fearlessly speak to the church and rouse them out of their lethargy and their love of the world and their carnal living and their sinful living. Lord, raise up men like this for us today. And Lord, I pray that as this weekend continues to unfold, that you would show us what John the Baptist would be saying to us if he were here today. What would he say to us? What would you be saying to us individually through him, Lord? I know that you would be calling forth for repentance. And I pray before this weekend is done, Lord, that there would be a mighty wave of repentance sweeping through this congregation of people. Lord, we are asking you to stir our souls. We are asking you to penetrate our hearts, to break up the fallow ground. Lord, we're asking you to convict us of worldliness, to convict us of sinfulness, to convict us of lethargy, to convict us of pride and self-centeredness. Lord, speak a word to our hearts that will penetrate and awaken us. Only you can do it, Lord. Only you can do it. But you can do it. You can do it. And that's what we're asking for right now, Lord. Right now. We're asking you to speak to our hearts this weekend. In Jesus' name, amen.